Ik weet niet wat het u opgevallen is, broeders en zusters. Tijdens het lezen, we hebben natuurlijk niet het ganse hoofdstuk gelezen, maar zo afwezig de Heere God leek in het vorige hoofdstuk, zo aanwezig is de Heere God in dit hoofdstuk. Tot 6 maal toe vinden we dat er over de Heere gesproken wordt. En in dit 20e hoofdstuk, waar we vinden dat de overige 11 stammen bereid gevonden worden om die gruwelijke misdaad, die groepsverkrachting in Gibea, om die te gaan wreken aan de Benjaminieten. Nu de vraag die telkens weer opduikt, als er zich zo'n gruwelijke misdaad voordoet, als nu de groepsverkrachting in Gibea is, of iets anders, maar de vraag die iedere keer weer naar boven komt, is, waar was God? Waar was God? Kon hij die afgrijselijke dood van deze vrouw niet verhinderen? Waar was God? Waarom moest deze vrouw zo'n gruwelijke dood sterven? Nu, de onderliggende vraag achter deze vragen en zoveel andere vragen die in zo'n situatie aan de oppervlakte komen, is natuurlijk de ultieme schuldvraag. Of anders gezegd, wie is nu uiteindelijk verantwoordelijk voor al het onrecht en het kwaad in deze wereld? Dat is de onderliggende vraag. Nu, Gods antwoord op de schuldvraag betreffende het aanhoudende onrecht en het ongebreidelde kwaad in de wereld, dat is het kruis. Het verlossende antwoord komt er wanneer Gods Zoon in deze gebroken schepping komt, mens wordt, en door toedoen van mensenhanden gruwelijk leidt tot de dood toe. Hoewel hij zelf goeddoende het land doortrok, werd Jezus verworpen en werd hij overgeleverd door zijn eigen volk. En ontdaan van alle menselijke waardigheid werd hij vernederd tot de kruisdood. Op het kruis neemt God in Jezus alle verantwoordelijkheid en de gevolgen voor eigen rekening. En wat het Jezus heeft gekost om al het onrecht en al het kwaad sinds mensenheugenis te verzoenen, dat gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. Als je alleen al eens bedenkt, aan de hand van deze geschiedenis die we net gelezen hebben, dat de verhelding van die ene grove misdaad tegen deze vrouw gepleegd aan het eind van het verhaal, meer dan 65.000 mensen het leven kost. Heb je daar eens over nagedacht? Zonder bloedstorting is er geen verzoening, is er ook geen vergeving mogelijk. En het feit is dat iedere mens vergeving nodig heeft. Iedereen heeft lijken in de kast zitten. Iedereen heeft zaken die hij angstvallig verbergt, waarvan hij hoopt dat ze nooit meer aan het licht zullen komen. Niemand, maar ook niemand, gaat vrijuit. Als God vandaag in de wereld komt om al het onrecht te bestraffen en te verhelden, dan is er uiteindelijk geen sterveling die vrijuit gaat. Allen hebben gezondigd. En daarom is Christus gekomen, heeft hij geleden en is hij uiteindelijk gestorven en is er nu in hem, de opgestane, vergeving en leven mogelijk voor iedereen die hem gehoorzaamt en zijn leven en zijn toekomst en Jezus handen legt door geloof. Het kruis is Gods antwoord op de ultieme schuldvraag, broeders en zusters. Nu, om tot ons stukje te komen. Hoewel dat de Heere God tergend afwezig lijkt in het vorige hoofdstuk, en het vorige hoofdstuk ons de feiten toont, maar nergens iets kan lezen over een toelichting of een afkeurend commentaar, is het toch zo dat je heel nadrukkelijk kan zien, aan de hand van een bedekte verwijzing die erin ligt opgesloten, dat je toch kan zien hoe dat de Heere God denkt over die schanddaad in Gibea. Ik had de vorige keer niet de tijd om daarbij stil te staan, maar bij wijze van inleiding zou ik daar graag even willen bij stilstaan. Want laten we nog eens de feiten voor de geest halen wat er daar in Gibea is gebeurd. twee bezoekers, de leviet en zijn vrouw, die komen laat op de dag in de stad en die begeven zich naar het stadsplein, waar geen van de lokale inwoners hen gastvrijheid verleent. Tot er uiteindelijk een vreemdeling komt die bereid is om hen te ontvangen in zijn huis. En de man die dringt er heel sterk op aan dat ze die nacht niet op het plein zouden overnachten. Ze gaan mee en de daaropvolgende nacht zien we hoe dat de lokale inwoners het huis van de man belagen. Ze bonken op de deur en roepen de woorden: breng de man die in uw huis gekomen is naar buiten, zodat wij hem mogen kennen. En dan zien we dat die man probeert om die belagers op andere gedachten te brengen. Hij spreekt hen toe en zegt: nee, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Nu deze man in mijn huis gekomen is, bega zo'n dwaasheid niet. Zie mijn dochter, een maagd en zijn bijvrouw, die zal ik wel naar buiten brengen. Verkracht die dan maar en doe met hen wat goed is in uw ogen. En hier wil ik even een sprongetje maken, want de rest van het verhaal kent u wel. Maar wanneer deze gruwelijke feiten door het land gaan, dan kunnen we aan het eind van het verhaal lezen wat de publieke reactie is op dit gebeuren. Richter 19 vers 30. Wat is de reactie van de mensen? Zoiets is nog nooit gebeurd, zeggen ze. Nog nooit hebben we in Israël zoiets meegemaakt, vanaf de uittocht uit Egypte tot op de dag van vandaag. Inderdaad, sinds de dagen van de uittocht had zoiets zich wellicht nog nooit voorgedaan. Maar dezelfde situatie, die had zich al veel vroeger voorgedaan. In de dagen van Abraham. U kunt het lezen, treffend, in Genesis 19. Richteren 19, Genesis 19. En wat vinden we daar? Wel, daar vinden we ook twee bezoekers die komen aan de poorten van Sodom. En daar is er ook een vreemdeling, Lot, en die nodigt hen uit om de nacht bij hen door te brengen. Maar de bezoekers die willen om een of andere reden de nacht doorbrengen op het stadsplein. En dan zie je nadrukkelijk dat Lot zegt, en er sterk op aandringt, dat zij die nacht niet doorbrengen op het stadsplein. Uiteindelijk gaan ze toch mee en gaan ze overnachten bij Lot. Maar die nacht komen de lokale bewoners van de stad aan het huis van Lot. En ook zij roepen: waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat we hen mogen kennen. En Lot, die gaat op zijn beurt ook naar buiten, om die belagers op andere gedachten te brengen. En wat zegt hij? Mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die met geen man gemeenschap gehad hebben, laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Proeft u waar ik heen wil, broeders en zusters? De schrijver hier, van het boek Richteren, kiest voor een identieke woordkeuze en een gelijklopend scenario. Proeft u dat dit een niet te missen boodschap is? Hij wil ons herinneren, als we dat gebeuren in Gibea lezen, hij wil ons herinneren aan Sodom, aan wat er toen gebeurde. En hij weet hoe het met Lot vergaan is. Hij werd ternauwernood met zijn dochters gered uit die stad waar Gods oordeel overkwam en die volledig van de kaart geveegd werd. Zo denkt God over de gruwelen in Gibea. Gibea, de stad van de Benjaminieten, is het Sodom van Israël geworden en verdient Gods oordeel. En dat brengt me bij mijn eerste punt van morgen. Het is geen mooi punt, maar ik moet toch maken. Gods volk is vaak een verschrikkelijk triestig telletje mensen. Waar wil ik naartoe? Wel, we zien hoe dat die weerzinwekkende boodschap van de leviet om het onrecht dat zijn geliefde is aangedaan, dat hij zijn doel niet mist en de aandacht bereikt van de ganse bevolking. En na die leviet gehoord te hebben, zijn al die stammen het roerend eens met elkaar. Deze schandelijke daad moet verholden worden, zeggen ze. Gerechtigheid moet geschieden. Weet u dat dit de eerste maal is, in gans het boek Richteren, dat het volk eenparig als één man bereid is om iets te ondernemen? Dat is de eerste maal. Droevig genoeg vinden we hier dat Gods volk niet gemobiliseerd wordt om de vijanden van buitenaf tegemoet te treden. Maar het gaat hier om een nakende burgeroorlog tegen hun eigen vlees en bloed. In de dagen van de rechters is er geen enkele van God gegeven rechter die er ooit in geslaagd is om het volk zo eenparig achter hem te krijgen en de strijd aan te binden met de vijanden van het volk. Geen ene. Maar nu dat het om een interne kwestie gaat, is het volk bereid om te strijden als één man. Ja, iedereen is zo verontwaardigd over wat er is gebeurd. Dat kan toch niet? Maar broeders en zusters, als je er even dieper over nadenkt, was deze schandelijke daad uiteindelijk niet het dramatische gevolg van de nalatigheid en de ongehoorzaamheid om het land volledig in bezit te nemen en de Kanaanieten te verdrijven? Was dat niet ten diepste de oorzaak van dit kwaad? En kijk eens naar de Benjaminieten, ik weet niet of het u opgevallen is tijdens het lezen, maar zij die schuldig zijn aan deze halsmisdaad, weigeren zij om uit te leveren. De hele stad Gibea, en uiteindelijk de hele stad Benjamin, die schaart zich hier als één man achter die misdadigers. Ja, zeggen we dan, bloed, dat kruipt dat het niet gaan kan. Maar, ziet u, hoe verwrongen dat die toestand hier eigenlijk is van Gods volk? Wat kunnen we hier daaruit leren? Het is natuurlijk gemakkelijk en ook verleidelijk om gewoon op een afstand te blijven staan en hoofdschuddend naar elkaar te zeggen, man, Gods volk, en die dan, wat was dat toch een hoopje ellende? Maar is het zoveel beter onder ons vandaag, evangelische christenen? Ik wil je even confronteren met die vraag. Hoeveel interne conflicten zijn er niet onder christenen, binnen een geloofsgemeenschap, tussen kerken, tussen denominaties, waar eenparigheid aan beide zijden heel snel gevonden wordt om te strijden tegen elkaar. En als je bedenkt dat veel van die burgeroorlogen, net zoals hier het geval is, vaak het gevolg zijn van ongehoorzaamheid en het verzaken van wat God werkelijk wil onder ons. En wordt er in zulke conflicten ook niet al te vaak partij gekozen, of gekozen voor het individu, voor de groep die fout is, juist om de enige reden dat het onze familie is, of van onze club is, van onze kerk, onze denominatie? Ik denk, als we daar zo over nadenken, dat het ons moet verootmoedigen. Want langs de andere kant, hoe moeilijk of onmogelijk is het vaak niet om eensgezind de handen in elkaar te slaan en dat te doen wat we horen te doen als christenen. Richteren 20 is helemaal niet zo ver af. Het is een spiegel die ons voorgehouden wordt, broeders en zusters, en die ons moet verootmoedigen, zodat Gods geest kan gaan werken in deze dagen. Ik heb ook een positieve boodschap. En dat is mijn tweede punt. Misschien kan je inderdaad zeggen hier als we dit lezen van kijk, Gods volk, dat is vaak een verschrikkelijk triestig stelletje mensen. Maar ondanks alles weigert God hen op te geven en houdt hij zich aan zijn plan. Ik wil even wijzen op vers 18. Daar vinden we de woorden, voor de aanvang van de strijd gingen de Israëlieten naar Bethel om God te raadplegen. Wie van ons moet als eerst oprukken tegen de Benjaminieten? Vroegen ze. Juda antwoordde. Ja, wij. God houdt zich aan zijn plan. En om mijn punt te maken, wil ik u meenemen naar het eerste vers van dat Bijbelboek. Richteren 1, vers 1. Na de dood van Jozua raadpleegden de Israëlieten Javé. Wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Kanaanieten? En Javé antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. God houdt zich aan zijn plan. ziet hij opnieuw de treffende overeenkomst in de bewoording, in de vertaling al letterlijker dan de andere. Maar wat doet het ons meteen aan herinneren? Het drukt ons met de neus op de feiten dat Israël van meet af aan, na de dood van Jozua, met een leiderschapscrisis zit. En die leiderschapscrisis, die loopt door het ganse boek en overspant eigenlijk het ganse boek. Want in de afsluitende gedeelten, die we nu met elkaar al een aantal weken overdenken, die laatste 5 hoofdstukken, dat is de afsluiter van het boek, dan loopt er daar een refrein door. En dat refrein kent hij ondertussen. 4 vindt hij het. In die dagen was er geen koning in Israël. En hoewel dat de Heere God van meet af aan, zoals we hier gelezen hebben in Jozua hoofdstuk 1 vers 1, het volk verzekert dat hij het land onder het leiderschap van de stam van Juda in handen zal geven, dan lees je al heel snel als je het boek begint door te lezen, dat het volk er niet in slaagt om die Kanaanieten te verdrijven. En de opeenvolging van geschiedenissen die toont ons uiteindelijk dat het volk al heel snel zelfgenoegzaam is en tevreden is met wat dat ze uiteindelijk bereiken, maar niet doorzetten. Ze gaan gewoon op hun lauweren rusten. En andere stammen die gaan beginnen compromissen te sluiten. En nog andere stammen die gaan zich gewoon neerleggen bij de situatie. Herinnert u dat juist in de dagen van Simson de stam Juda Simson uitlevert aan de Filistijnen? En waarom leveren ze hem uit aan de Filistijnen? Omdat zij het gewoonweg aanvaard hebben dat de Filistijnen hen overheersen. En dat is de reden waarom dat de Kanaanieten vaste voet blijven houden in het land. En het gevolg is dat Gods volk, ondanks de herhaaldelijke waarschuwingen van de Heere God, volledig, om het met een modern woord te zeggen, geïntegreerd raakt in Kanaan. Aan het eind van het verhaal zijn het echte Kanaanieten geworden. En het trieste bewijs, dat vinden we hier in dit hoofdstuk 20, in vers 18. Want als er nu moet opgetrokken worden in de strijd, dan is het niet tegen Kanaan dat er moet opgetrokken worden in de strijd, maar dan zie je dat het tegen Benjamin is dat er moet opgetrokken worden. Benjamin die zichzelf hier nota bene opgeworpen heeft als de beschermeling van het nieuwe Sodom, Gibea. Maar ondanks alles, broeders en zusters, houdt God zich aan zijn voorgenomen plan. Als de Heere geraadpleegd wordt, wat zegt de Heere? Juda moet als eerste oprukken in de strijd. En wat de Heere hier doet, is ons herinneren aan de verhaallijn van het boek Genesis. Aan het eind van het boek Genesis, dan vind je dat Juda het unieke voorrecht krijgt onder zijn broeders om het koningschap te bezitten. In Genesis hoofdstuk 49, dan vinden we Jacob op zijn sterfbed die zijn zonen zegent en over hen profeteert. En in Genesis 49 vers 10, dan staan er die mooie kostbare woorden die je moet netjes in het fluo zetten. In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heerserstaf. Totdat hij komt die recht op geeft. Die alle volken zullen dienen. Proeft u, broeder en zuster, waar ik naartoe wil? Het is juist het boek Genesis dat ons eraan herinnert waarom de keuze van de Heere God bij Juda is om voor te gaan in de strijd. Dat is niet zomaar toevallig. Het is niet dat de Heer God zegt van, Juda van Hazen. Hij heeft heel nadrukkelijk een plan en hij wijkt niet af van dat plan. Ondanks alles wat er gebeurt. Want het is van meet af aan Gods plan om koning te geven aan zijn volk. En die koningen die hen zouden leiden, die zouden uit Juda opstaan. En de eerste koning die uit Juda opstaat, die kent u. Dat is David. Maar kijk eens naar deze tekst in Genesis. Die zegt nadrukkelijk dat de scepter, dat is het symbool van het koningschap, dat weet u wel ondertussen, dat niet zal wijken uit Juda, totdat hij komt aan wie het rechtmatig toebehoort. Dus wat hier van Metafan heel duidelijk gezien wordt, is dat aan het eind van een hele lange rij koningen, een laatste koning zal opstaan die rechtmatig en voorgoed dat koningschap zal bezitten. En omdat hij het waardig is, zal hij heersen over alle volken, wordt hier nadrukkelijk gezegd. En het begint bij David. En David is inderdaad een gedeeltelijke oplossing voor de leiderschapscrisis onder Gods volk. Maar 1000 jaar na David komt hij die de troon van David voor eeuwig beërft. En hij is de koning die het ultieme antwoord is. Niet alleen voor Israël sinds de dagen van de Richteren, maar voor de ganse wereld. Voor alle volken, naties en talen. Hier leren we, hem zullen alle volkeren dienen. God houdt zich vast aan zijn plan. God weigert zijn volk op te geven. En het zijn inderdaad vaak een verschrikkelijk zielig stelletje mensen. Maar hij houdt vast en hij voltvoert zijn plan. Omwille van wie? Omwille van Jezus Christus, zijn Zoon. En dat brengt me bij mijn derde punt. Het mysterie van Gods onnaspeurlijke wegen. Het mysterie van Gods onnaspeurlijke wegen. Laten we eens een moment stilstaan bij die strijd tussen enerzijds de Verenigde Stammen en anderzijds Benjamin. Want dat is toch wel het grootste stuk van het hoofdstuk. Vers 18 tot 48 beslaat eigenlijk die strijd, waarvan we maar een klein stukje hebben kunnen lezen. Maar ik zou het graag toch even kort willen samenvatten wat er eigenlijk gebeurt. Er ontstaat een burgeroorlog en die gebeurt in 3 fases. Er zijn 3 gevechten die hier beschreven worden, waarin de Verenigde Stammen tegen Benjamin 2 maal achtereenvolgens een geweldige nederlaag leiden. En ondanks het feit dat Benjamin zwaar in de minderheid is, 26.000 man tegen 400.000 man, richten ze toch een gigantische slachting aan onder die Verenigde Stammen. Dat kan je lezen in vers 21 en in vers 25. En toch hadden de Verenigde Stammen, Yahweh, geraadpleegd en zijn leiding gezocht, alvorens ze iedere keer de strijd aanbinden. Het is geen eigen initiatief. Iedere keer had de Heer duidelijk gemaakt, ha, trek op tegen Benjamin. Dat kan je lezen in vers 18 en vers 23. En toch leiden ze beide malen een verpletterende nederlaag. Het scenario is dat met een geweldige doodsverachting die Benjaminieten een uitval doen en aanstormen op de rangen van de Verenigde Stammen die in slagorde opgesteld staan voor Gibea. En de eerste maal sneuvelen er 22.000 man. En de tweede keer 18.000 man die opnieuw vallen aan de zijde van de Verenigde Stammen. Je kunt zich voorstellen dat na die tweede nederlaag Gods volk totaal ontredderd is. Dat ze het helemaal niet meer weten. En dan gaan ze ook naar de tempel toe, of beter gezegd naar de tabernakel toe, om opnieuw Gods aangezicht te zoeken, in vasten en in gebed. En we vinden dat de Heer opnieuw antwoordt. In vers 28 komt de vraag, moeten we onze broeders de Benjaminieten nog een keer aanvallen of moeten we het opgeven? Ja, die vraag is denk ik wel gerechtvaardigd. En ja, wij antwoorden, val aan, morgen lever ik hen aan jullie uit. Dus de derde maal zien we dat de Heer hen verzekert dat ze nu zeker gaan zegevieren. En de rest van het hoofdstuk, die toont ons eigenlijk de derde fase, de derde strijd, maar dan in 2 episodes. Vers 29 tot 36, dat is het eerste deel, dat is ook het stukje dat we gelezen hebben, en dat is een algemeen overzicht van dat derde gevecht. En daarop volgt dan een heel gedetailleerd verslag van datzelfde gevecht vanaf vers 36 tot aan het einde van het hoofdstuk. Ja, het is heel gebruikelijk in Hebreeuwse geschiedschrijving om 2 verslagen te geven van gebeurtenissen. Allereerst een ruim overzicht, een samenvatting zou je kunnen zeggen, en dan een gedetailleerde beschrijving van wat er plaatsgrijpt met specifieke accenten. Dat even te zeggen, de vraag stelt zich hier meteen Waarom moeten die Verenigde Stammen hier tweemaal een nederlaag leiden vooraleer ze dan de overwinning behalen op de Benjaminieten? Ik denk dat dat een vraag is die meteen ook bij jullie opkomt. Want ze vragen toch Gods leiding? Hij heeft hen toch de opdracht om te gaan strijden en toch worden ze verslagen. Waarom gebeurt dit? Nu, de eerlijkheid gebiedt mij om ook duidelijk te maken aan jullie wat ik hier denk, wat sommige andere uitleggers hierover denken. Heel wat uitleggers denken dat de Heer hier zo verontwaardigd is over de algemene toestand van Gods volk, dat hij ook de Verenigde Stammen oordeelt door deze nederlagen. Maar ik geloof, broeder en zuster, dat er al voor geen enkele, maar ook geen enkele aanwijzing is in de tekst. Het is puur een suggestie die er gegeven wordt. Maar laten we eerlijk zijn, die burgeroorlog, die is wel gerechtvaardigd. Die oorlog is er zomaar niet gekomen. We vinden nadrukkelijk dat die Verenigde Stammen enkel en alleen in beginsel om de uitlevering vroegen van de daders. Ze wilden enkel de daders terechtstellen die schuldig waren aan deze halsmisdaad. Maar wat vinden we? Dat hele stad Gibea en uiteindelijk heel de stam Benjamin verkiest om solidair te zijn met die verkrachters. En dat maakt hen allemaal schuldig. De Verenigde Stammen, die hebben het recht aan hun zijde. Daar bestaat geen twijfel over. Ja, ik zie sommigen met hun hoofd schudden, maar als iemand een moord pleegt, wat zegt het Oude Testament? Dat uiteindelijk de straf in overeenstemming moet zijn met het vergrijp. Dus iemand die een ander ombrengt met voorbedachte raden, wat moet er gebeuren met die persoon? Terechtstellen. En als ze met twee zijn, dan naar de helft. Begrijp je dat naartoe wel? Deze mensen, door zich te vereenzelvigen met die misdadigers, maken zich automatisch medeschuldig aan deze misdaad en daarom verdienen ze allemaal de doodstraf. Dat is rechtvaardig. Dus als het gaat om het recht, dan zie je dat de Verenigde Stammen het recht aan hun zijde hebben. Daar bestaat geen twijfel over. Maar waarom leidt God hen in de strijd, maar hebben ze geen succes? Het is een voorrecht natuurlijk om Gods leiding te kennen in uw leven. En dan hoop je ook dat de Heer u bijstaat en ook zijn hulp verleent. Maar hier vinden we dat ze Gods leiding kennen, maar geen hulp van de Heer verkrijgen. En dat maakt hen radeloos. Ze wenen opnieuw voor Gods aangezicht en ze verootmoedigen zich. Ze begrijpen er niets van. Wat is er hier toch gaande? Ik moet eerlijk zeggen, broeder en zuster, dat ik heel dankbaar ben voor wat we hieruit kunnen leren. En ik hoop dat je er ook dankbaar voor bent. Want deze geschiedenis leert ons iets die zeer zeldzaam is in de schrift en dat je op weinig andere plaatsen zo nadrukkelijk gaat zien als hier. Wij christenen, wij westerse christenen, we hebben een afgod. Dat is een afgod die we allemaal onbewust dienen en zeer zwaar aan verslaafd zijn. Zeer zwaar. Iedereen van ons. Weet je wat die een afgod noemt? Succes. Succes. Iedereen die hier zit, die is ervan overtuigd dat als je Gods leiding kent en doet wat de Heer van ons verlangt, dat dit automatisch succes tot gevolg heeft. Gods zegen kan niet uitblijven als je Gods leiding volgt en Gods wil doet. En het omgekeerde ook. We geloven evenzeer dat waar geen succes is, geen bevestigende zegen, dat automatisch betekent dat die persoon of die groepering niet in de weg en niet in de wil van God is. Maar deze geschiedenis, broeders en zusters, die leert ons dat deze visie, deze opvatting, veel te kortzichtig en veel te bekrompen is. Onze God, die handelt niet altijd op dezelfde wijze. Hij is niet zo voorspelbaar, broeders en zusters. We kunnen God niet vereenvoudigen tot een hapklare brok, als ik het zo mag zeggen. Gods wegen, die zijn onaspeurlijk. En veel valt er niet te verklaren, noch te voorspellen Gods handelen is onvoorspelbaar. We kunnen Gods geest niet doorgronden. Soms heb ik het idee dat wij christenen een beetje de neiging hebben om een psychologische analyse te doen van de persoon God. Psychologen kunnen dat, maar mensen. Maar God kan je dat niet. God kan je niet doorgronden. En ik weiger, broeder en zuster, ik weiger pertinent om een God te aanbidden die ik volkomen begrijp en die ik kan doorgronden. Maar zou betekenen dat hij op dat vlak dan toch niet groter is dan wij mensen. Zo'n God weiger ik te aanbidden. God is niet te voorspellen, zijn wegen zijn mysterieus. En behoed u voor mensen die tegen u zeggen dat ze precies weten wat dat God zal doen, hoe dat hij zal handelen en wat dat het resultaat zal zijn. Want dat is, broeder en zuster, wat ik noem drankautomatengeloof. Een drankautomaat, die is heel voorspelbaar wat dat hij gaat doen. Maar onze God is niet voorspelbaar wat hij zal doen. We gaan er moeten mee leren leven, broeders en zusters, dat soms de Benjaminieten, al zijn ze niet in hun recht en hebben ze het recht niet aan hun zijde, dat ze toch de overhand hadden. We gaan daar moeten leren mee leven en aanvaarden. We kunnen niet alles begrijpen en doorgronden. En iedereen van jullie zit maar waarom vragen. Iedereen. Soms moet er een hoge prijs betaald worden vooraleer de overwinning er komt. We zeggen het zo vaak tegen elkaar, en als er iemand gedoopt wordt, zeggen we welkom in de strijd. En we hebben een strijd in deze wereld, op verschillende vlakken. Maar ik wil even bij één aspect van die strijd stilstaan. Een belangrijk aspect in die strijd is de dagdagelijkse strijd tegen de zonde in ons leven. En iedereen zijn ervaring is, denk ik, dat dat maar wisselend succes is. Er zijn zonden die de Heer in ons leven, en dat merk je vaak bij pas of jongbekeerden, die daar geweldig onder de indruk van zijn, maar er zijn zonden die de Heer zo wegneemt, waarop je wat ik zou noemen een Jericho-overwinning behaalt. Je moet daar helemaal niks voor doen. Het gaf voor niks. Van vandaag op morgen is die aantrekkingskracht, die innerlijke begeerte, ineens verdwenen. En dat is geweldig. Maar er zijn ook zonden waar je jaren mee worstelt. Jaren. Met wisselend succes. Vooraleer je gaat ervaren dat geleidelijk aan de macht en de grip dat die zonde op je leven heeft, dat die verdwijnt. Jaren. Ik spreek uit ervaring. Ik ben ook al wel langer christen. Ik ga het je niet vertellen vanaf deze plaats hier. Je mag er mij achteraf komen op vragen. Maar er zijn zonden dat ik weet in mijn leven waar ik 10 jaar mee geworsteld heb. Waarvan dat nu kan zeggen, ze hebben toch een grip op mijn leven verloren. Niet dat ik wil beweren dat ik er niet meer voor vatbaar ben, maar ze hebben een grip op mijn leven verloren. Dat is een heel groot verschil, hè? En er zijn ook zonde, broeders en zusters, waar dat je de rest van je leven gaat tegenstrijden. Met wisselend succes. De nederlagen die zullen evenzeer aanwezig zijn in je leven als de overwinningen. Uw ganse leven. Dat zijn de naakte feiten. En wie dat anders zegt, is in mijn ogen een leugenaar, ofwel begint hij te dementeren. En toch is het populair en wordt het vaak gehoord in vele kringen dat het moet mogelijk zijn om compleet de zonde te overwinnen in uw leven. Wij zijn geroepen, klinkt het dan, om meer dan overwinnaars te zijn. Dat is inderdaad een zinnetje uit de Bijbel, maar je moet eens de context lezen. We hadden het helemaal niet over. Maar dat is een begrip, het overwinningsleven. U zult er al ongetwijfeld van gehoord hebben, en het kent vele vormen en vele gezichten, maar het overwinningsleven wordt zo vaak gepresenteerd als iets dat een haalbare kaart is in dit leven. Dat is een ernstige misvatting. Dat is een dwaling die vele christenen vandaag de dag gewoonweg moedeloos maakt. Wat dan niet gerealiseerd wordt, broeders en zusters, maar je moet een beetje de geschiedenis kennen van de zaken, maar wat dan niet gerealiseerd wordt, is dat dat één onderdeeltje is van de leer van het welvaartsevangelie. Waarvan dat de meeste christenen dat pertinent gaan afwijzen. Maar dat stukje overleeft wel en vindt overal zijn ingang. Gods leiding kennen in uw leven, Gods woord van ganser harte willen gehoorzamen, is geen garantie op succes. Het is geen automatisme. Het is geen wetmatigheid. Maar wel een principe. En dat is een groot verschil. Kijk, als je het boek Spreuken, om maar een voorbeeld te lezen, nemen, gaat lezen als een boek vol beloftes, dan ga je gegarandeerd de mist in gaan. Ik zal je zeggen waarom. Als het boek Spreuken zegt van, dat je moet je kind van in de jeugd opvoeden bij het woord van God als het oud geworden is, dan gaat het daarvan niet afwijken. Dan is dat een goede manier om je kinderen op te voeden. Maar geen garantie dat dat zo is. Of niet soms. Het is een gezond principe. Maar het is geen wetmatigheid. En dit leren we ook hier. Gods leiding zoeken. Gods wil zoeken. Gods gedachten leren kennen. En dat leren naar streven en verlangen in de praktijk brengen garandeert geen succes in uw leven. Succes, dat is een afgod, broeders en zusters. Een afgod die zeer genadeloos is en onbarmhartig is. We moeten leren uiteindelijk om te accepteren dat de Benjaminieten in dit leven soms de bovenhand halen. We hebben allemaal onze onbeantwoorde waarom vragen over dingen die gebeurd zijn in ons leven waar we geen verklaring voor hebben. En soms kan het gebeuren later in je leven dat je terugkijkt en bepaalde zaken begint te zien en kunt zeggen van ja, inderdaad, het zou zo kunnen zijn. Maar er zijn veel dingen waar je geen antwoord op krijgt in dit leven. En dan moeten we leren, net zoals Ezechiël, te zeggen, Heere, u weet het, en dat is mij genoeg. Ik vertrouw op u, en ik ga in dit volste vertrouwen mijn weg verder. Broeders, zusters, de prijzen, die worden pas aan de meet uitgedeeld. En een veldslag verliezen, 2 veldslagen verliezen, 10 veldslagen verliezen, wil nog niet zeggen dat je de oorlog verloren hebt. De prijzen worden pas aan het eind van de meet uitgereikt. En bedenk daarbij dit. Herinnert u, dat is een heel ander voorbeeld, maar ik wil iets aandippen. Denk eens aan de weduwe in de tempel. De Heer Jezus zit bij de schatkist en ziet een heel aantal mensen serieus wat geld in de kist deponeren. Er komt 1 weduwe en ze gooit daar 1 nietsoogend penningske in die schatkist. En wat zegt de Heer? Ze heeft er meer in gegooid dan al de rest. Het koninkrijk van God kent heel andere principes dan deze wereld. Aan het eind van de meet worden de prijzen uitgereikt en het is Jezus Christus die bepaalt. Hij heeft het laatste woord. Bekijk eens de godsmannen in het woord van God. David, als je heel zijn leven leest, en zonder dat je weet hoe dat God erover denkt, ga jij met vrijmoedigheid zeggen, ha, dat is een man van Gods hart, hé? Nee. Abraham, als je heel zijn leven leest, en ziet welke fouten hij maakt, ga je aan het eind van de rit zeggen, ah, dat is nu echt een vriend van God? Koninkrijk van God zijn de principes helemaal anders dan in deze wereld. En uiteindelijk is het onze Heer Jezus die de eindafrekening maakt. In alles heeft Hij het laatste woord. En het is aan ons om te volharden in geloof. En ik geef er geen vrijbrief om langs de andere kant maar te zondigen ongebreideld. Hè, laten wij zondigen, dan zal de genade nog uitnemender zijn. Dat hoort u mij vanmorgen niet zeggen. Daar had het mij absoluut niet over. Maar je hebt ook een extreem naar de andere kant. En dat extreem, daar moeten we ons ook voor behoeden. De helden middenweg is de weg die God wil dat wij gaan. En dan moeten we rekening houden dat er dingen zijn in dit leven die we absoluut niet gaan begrijpen. en wellicht nooit gaan begrijpen. Want onze God, die kan je niet doorgronden. En zijn wegen zijn niet te doorgronden. En daarom buigen we ook van zijn almacht en zijn grootsheid. Hij is een God die ons telkenmaal weer opnieuw verrast en verbijstert en vol ontzag doet opkijken naar hem. Wie is als hij? Willen we op hem vertrouwen? Willen we volharden? Al begrijpen we alles niet? Jezus Christus, die heeft altijd het laatste woord. Amen.